Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Afscheid nemen van de dikste Audi ooit. En welke auto verschilde eigenlijk het meest van zijn voorganger? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat het begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom. Wij hebben de vorige keer allerlei beloftes gedaan waar we het over gingen hebben. Onder meer over Audi, want jij was in Spanje en mocht daar niks over vertellen, maar inmiddels mag dat wel.
Ja, embargo verstreken. Dus ik ben naar Spanje geweest om te kijken naar en of rijden met vier Audi's die niet naar Nederland komen. Te weten, de Audi RS Q3 10 Years Edition. Nou, daar mochten we alleen naar kijken, niet meer rijden. De RS3 Performance. Dat is een licht gekietelde versie van de RS3. Met ietsje meer vermogen en wat gripperigere banden. Mm-hmm. En dan de twee auto's waar het eigenlijk om ging. De TT RS Iconic Edition en de Audi R8 GT.
Ja.
Want ja, dat zijn wel de laatste edities van de R8 en de GT. In ieder geval zoals we ze kennen. Want de R8, nou ja, daar wordt van geroepen. Misschien krijgt hij nog een elektrische opvolger ergens in de toekomst. Mm-hmm. TT waarschijnlijk helemaal niet, maar hoe dan ook, de TT en R8 in hun huidige vorm, puur verbrandingsmotor geweld, die komen niet meer terug. Dus dat vond ik wel leuk. Dus nou, laten we beginnen met de TT RS Iconic Edition. Wat een scheiding.
Zo, gezellig.
Ja, nee, dat is echt zonde. Had je niet hoeven doen. Sterker nog, had je niet moeten doen. Want wat mij betreft, de Audi TT is een iconische Audi vanwege zijn design. Mm-hmm. Zeker de eerste generatie, dat was gewoon echt best wel revolutionair voor het toen toch wel vrij, nou ja, bedaagde, behoudende, conservatieve Audi.
Ja.
Dus ze dachten, hoe gaan we een design-icoon uitzwaaien? Nou, we pakken een TTRS en dan zetten we een godschuwelijk lelijke carbon picknicktafel achterop. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus ik reed ermee dat ik dacht, ja, hij ziet er nou niet uit. Nou, oké, dat is één ding, maar als het dan nog heel goed rijdt. Maar die spoiler levert ongetwijfeld een paar kilo downforce op, maar vooral ook echt 300 kilo aan teringherrie. Dus als je op de snelweg rijdt, merk je dat de TTRS al wat ouder is, iets minder goed geïsoleerd, en dan hoor je die spoiler achterop. Daarbij, ik zei het al, de TT is al wat ouder.
Ja, hij is echt nog op basis van de vorige Audi A3, toch?
Ja, volgens mij is het nog MQB non-evo platform.
Ja.
Nou, dat merk je wel. Het was al nooit de scherpste mes in de la, maar goed, met de huidige RS3, weet je, dan is het nog geinig met die torque rear modus, maar dat zit hier ook allemaal niet op. Dus ja, dan heb je een uitzwaai editie die eigenlijk...
Nee, de huidige RS3, even terug, je onderbreekt, de huidige RS3 inderdaad is nog wel... Een gaaf,
het is geinig.
Ik vind die aandrijflijn wel verouderd, maar het onderstel en zo was best wel een stap vooruit.
Ja, nee, ja. Absoluut. En ja. Het is leuk. Het is gewoon een geinig ding. Maar goed, die TT RS Iconic Edition hadden ze niet moeten doen. Doet geen recht aan de TT wat mij betreft.
Die reed je ook met circuit?
Nee, die reden we op de openbare weg.
Maar zeg maar, dat is vaak dodelijk voor zo'n soort auto.
Nee, maar zelfs daar al, dat je gewoon denkt, ding is, nou, echt een snelle Audi zoals we ze in het vorige decennium veel zagen.
Ja.
Hij is snel in de rechte lijn, maar plankhard. En ook niet echt dynamisch, want er ligt best een grote motor in de neus. En dan merk je gewoon, ja, die Massa die wil gewoon niet zo graag de bocht in. Dus dat is een beetje net niets. De andere auto echter, de R8 GT, dacht, nou, oké, dat zal dan ook wel een beetje een opgewarmde magnetronmaaltijd zijn. Maar daar hebben ze wel echt iets heel bijzonders van gemaakt. Ze hebben een nieuwe coilover ophanging. Die is wel optioneel, maar die kun je dan handmatig verstellen. Rijhoogte, rebound, ingaande slag van de demping.
Ja, dat is bij de RS4 competition, zeg maar.
Ja,
een beetje.
Ja. Zo'n soort systeem inderdaad. Een speciaal ESP-programma. Dus je hebt normaal gesproken heb je één sportstand, die zet je aan, dan zit je in de sportstand. Nu druk je op een knop, dan kom je in een speciaal ESP subsportstand. En die kun je dan weer in 7 standen instellen. Eigenlijk van een heel klein beetje overstuur, maar als je het voelt, is het weg.
Ja.
Tot, nou ja, niemand komt je redden.
En stel je dan de overstuur drifthoek in of in de mate van de tractiecontrole?
Beide. Dus in de eerste standen is het gewoon echt nog volledige tractiecontrole bijna. En ook remingrepen. Dus als hij begint te ondersturen, dat het binnenste achterwiel wordt afgeremd, weet je wel.
Ja.
Kom je dan in standje 4, dan doet hij geen remingrepen meer. Dus dan is het echt nog tractiecontrole. En een beetje als je echt te ver glijdt, dat hij dan pas begint in te grijpen. Maar in standje 7, ik heb het geprobeerd, ze hadden ook een driftcirkel hadden ze uitgezet. Ik dacht, nou, kijk wat er gebeurt. Ik kom gewoon vol instuur, mijn voet op het gas houden en verder niks meer doen. Dan sta je gewoon achterstevoren met rokende banden.
Gewoon uit, zeg maar.
Ja, dan leuk. Is het ook gewoon echt zo goed als uit. Joh. Ja. Je voelt een heel klein beetje vermogen afknijpen. Maar goed, dat is het andere ding. De R8 GT heeft het volle vermogen van de Quattro, 620 pk.
Ja.
Maar zonder Quattro.
Ja, precies.
Dus gewoon puur op de achterwielen.
Gewoon echt de STO Huracan, maar dan de Technica.
Ja, de Technica inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel, je zwaait de Audi R8 uit, je icoon, en die heeft dan geen Quattro.
Ja, maar het heet ook geen Quattro GmbH, is nu gewoon Audi Sport. Dus ja, het maakt niet meer uit.
Nee, dat, ja. dat blijkt kennelijk. Maar echt ja, supergoed ding. Zeg maar, het onderstuur wat in de normale Audi racht zit, het is gewoon weg. Het is gewoon bijna helemaal neutraal. Totdat een van de twee assen heel lichtjes begint te kermen. En dan is het nou, meer gas, is meer onderstuur. Minder gas, ja, is meer overstuur. Je kunt de powerslides mee doen. Ja, gaaf. Lachbaar. Gewoon echt gaaf. Ja.
En ik vond ja, de R8, is ja, jammer dat hij stopt. Het is wel duidelijk dat die tweede generatie heeft nooit kunnen doen wat die eerste deed. En van Nederland niet, want die eerste zag je toen heel vaak rijden voor dat niveau auto. Zowel ja, maar, als V8 als V10.
Toen maar, was het nog wel betaalbaar, tussen aanhalingstekens. Ja,
maar die nieuwe, nee, ik denk of ik hem ooit wel eens gezien heb in Nederland. Gewoon Nederlandse platen, behalve mijn eigen demo die ik ooit reed. Ik,
dat is een goede vraag.
Ja, en ongetwijfeld als je bij allerlei spottersmeetings gaat, dan rijdt hij daar. Maar dat vind ik niet...
Nee, ik denk, maar inderdaad, hè, een Lamborghini Huracan zie je nog wel eens... Mm-hmm. Ook incidenteel.
Zeker,
misschien
ja,
heb ik dit wel eens vermeld, maar ik woon in het Gooi. Dat vertekent mijn beeld iets. Ja.
Nee, maar ik zie er ook nog wel eens eentje. Een paar keer per jaar, dat lukt. Ja. Dat tik ik wel af in ja, Nederland. En R8 eigenlijk.
Maar R8, nee. Van de huidige generatie bijna
niet. Zie je eentje, denk je, oh ja, dat is de vorige.
Ja, ja.
Ik denk dat de vorige generatie meer zie rijden dan de huidige.
Ja, maar wat ja, ik al zei, toen was zo'n auto nog wel... Als je dat nou echt wilde en ja, je ging ervoor, dan was dat te halen.
Ja.
En bij die nieuwe... Ook tweedehands, weet je wel, omdat er zo weinig van zijn... Zijn die restwaardes natuurlijk torenhoog. Dus nee, die zie je inderdaad maar heel zelden. Dus, en die GT komt niet naar Nederland, zoals ik, of de R8 GT komt niet naar Nederland, zoals ik al zei. Mm-hmm. Daarbij kost die 220.000 euro ex-belastingen, dus hier in Nederland rekenen op 3 ton.
Ja, ja.
Dus dat waren er sowieso niet veel van geworden. Er worden ook maar 333 exemplaren van gebouwd.
Ja.
Maar het is wel jammer, want zo goed is de R8 nooit geweest.
Nee, en nou heb ik die eerste generatie, de V8 heb ik, voor mij heb ik de driveless in. Ik heb de V8-versie nooit gereden. Ik begrijp het soms Engelse blad dat de handgeschakelde versie een van de beste handbakken ooit heeft. Ik zag je een lijstje top 5 handbakken met een 911 daar en een Honda Civic Type R daar. En er stond ineens de R8 manual transmission. Dacht ik, goh.
Hele mooie handbak ook.
Ja, die gewerkt, ook zo. Maar ja, ook qua, het is nog niet zo dat ik zeg, een Audi S3 schakelt zo. Ik bedoel, het is prima, maar niet...
Nee.
Hè? Dus nee, ik was wel heel benieuwd hoe dat... En ik ben nog steeds benieuwd hoe dat is. Maar ik heb hem... even kijken. Heb ik hem... Ik heb hem ooit wel een blokje om inderdaad voor de facelift gereden. Bij de facelift kreeg hij DSG. Of eigenlijk Astronic, hè, zoals zij dat noemen. Dus dubbele koppeling in plaats van enkele koppeling.
Ja.
Die enkele koppeling was wel gaaf. Ik bedoel, met parkeren was het vrij waardeloos. Maar het was wel een goed ding geworden. Ik heb toen bij Rimini die baan gereden naar facelift. Het was wel een gave auto. Ook een beetje vertragend quattro nog.
Ja.
Dat hij net dat setje overstuurde wel induwt.
Ja, dat was nog quattro met een viscose differentieel. Ja. Dus dat was echt die vooras ging wat doen als de achterwielen al in de fik stonden.
Ja.
Ja.
En dat maakte hem wel wat spannender om te rijden dan die. Daarna werd er heel clean.
Ja, klopt. Ik vond het een waanzinnig goede auto bij zijn introductie. Het was de allereerste supercar met middenmotor die ik deed. Op Portimao. Ja. Weet het nog goed.
Ja.
Dat weet ik vooral nog goed, omdat ik hetzelfde tegen cameraman Erik van Vuren zijn. Oh ja, by the way, dit is mijn eerste supercar met middenmotor. Toen we echt met een achterlijk tempo een bocht doorkwamen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zo wit zien worden. Dat vond hij echt geen leuke mededeling.
Wel de supercar mee te beginnen dan, hè? Dus ik bedoel, het is gewoon een hele veilige...
Nee, absoluut. Ja. Het is een hele veilige manier om met heel veel vermogen om te leren gaan. Ja. En nou, die V10-motor, dat geeft hem natuurlijk... Hè, dat gaf hem zijn charme, dat geeft hem nog steeds zijn charme. Maar dat staat in relatieve zin zo ver af van die GT. Ja, je hebt dat wel eens dat ze van een auto ineens een speciale editie maken. Hè? We hebben de 208 GT 30th edition.
Hetzelfde segment een beetje. Ja,
ja iets anders segment, maar hetzelfde principe. Dat je denkt van, oké, is dit echt onderhuids dezelfde auto? Ja. Weet je dat heel zeker? Heb je daar niet stiekem gewoon een Porsche onderstel onder gesmokkeld of zo? Dus ja, het was een leuke trip. Ja. We gingen op een gegeven moment, het miste heel erg. Maar ja, we moesten wel wat gaan doen.
Oh, dat is leuk, circuitrijden in de mist.
Ja, nou ja, ze hadden bedacht dat niet zo'n goed idee was. Dus, maar we mochten dan wel op het rechtstuk mochten we car-to-car filmen. Dus dan gaat de cameraman in een auto zitten en die rijdt dan. En ik rijd met de te filmen auto achter. Maar het mist. En we mochten alleen op het rechtstuk. En ik kan niet aan het einde van het rechtstuk ineens magisch weer aan het begin verschijnen. Dus er was maar één oplossing. Achterstevoren, in tegenovergestelde richting, terugrijden. Dus ik 13 keer gevraagd, weet je zeker dat je wil dat ik dat doe? Want met name Duitsers zijn daar meestal niet zo happig op.
Nee.
En met goede reden, want dat geeft wel de potentie voor hele nare ongelukken. En rijdend in de mist, op een circuit, in tegenovergestelde richting, dat is best eng. Ook al gaat het maar met 60. Want dat, weet je, dan denk je toch, maar stel dat de een of andere localo toch een gat in het hek heeft gevonden en denkt, oh gaaf, ik ga even een keertje. En die komt wel met 100 km per uur uit die mist. Dan ontwijk ik het dus nooit.
Je zou zeggen, hoe groot is die kans? Maar ik... misschien één keer juist. Ik heb het dus tot twee keer toe meegemaakt op Zandvoort. Eén keer was ik daar met een aantal hold hatches. Voor mij bezig bent. Weet je, Clio RS en zo.
Dat hadden wij samen gemaakt. Dat was je bij, stagiair.
En dat er toen een of andere vent in een oude Porsche iets van een 944 of zo.
Dat kan wel, ja.
Die reed ineens op de baan.
Ja.
En toen is de communicatie van Zandvoort, misschien zijn met zijn rode vlag midden op het rechtstuk gaan staan. Denk ik, nou, dat is dapper. Want als iemand al zo stomzinnig is, gewoon blind circuit op te rijden van gassen, dan weet je ook niet wat hij doet als jij daar staat. Maar zowaar ging die persoon soort van zijn gas af. Van, ja, wat is er? Nou ja, wat dacht je van het feit dat je hier niet helemaal niet mag zijn? Hoezo, het hek stond toch open?
Ja, nou dat dus.
Echt. En denk, nou, we zouden maar net in het schijfvlak staan. Dat je denkt, mooi even schuin die auto's dingen. En iemand komt daar de heuvel over zeilen met 100. Echt, mensen zijn. En een andere keer, daar was ik op Zandvoort. Mocht ik rijden in de zonneauto van de TU Delft team. Zeg maar die Kuifje Maanwagen, zeg maar. Ja. En het ging natuurlijk niet hard. Maar goed, kan je toch eens proberen hoe dat voelt. En op Zandvoort is dat veilig. En dat hadden we gedaan. En een aantal andere journalisten ook. En dat was gewoon een leuk eventje. En we staan daar. En het draait ineens een motor, draait de baan op. En die ging gewoon rijden. En die ook naar een ronde werd hij ervan geplukt. Was de vader van een van die studenten. Die zei ook, ja, hoezo, baan is toch leeg? Ik denk, ja, doe ik even een rondje. Ik zie mijn probleem. Wat loop je nou te zeiken? En ja, Zandvoort is nou een leuke baan met een aantal blinde bochten. Vooral schijfvlak doordraaiend. Je zal er maar net staan, inderdaad. Ja. En dan kom je daar met de motor even met 160... En dan, zoals jij doet, je zal me net even tegen die richting inrijden, want je weet, we zijn niks aan het doen. En dan komt dan, ja, ik moet er niet aan denken. Heel eng.
Nee, ik heb best vaak op circuits gereden, ook best wel hard gereden. Maar tegen de richting in de mist met 60, dat is denk ik een van de engste dingen die ik ooit op het circuit heb gedaan.
Ja.
Dat is echt, ik vond het niet fijn.
Wat ik wel eens gedaan heb, zal ik heb wel eens op Zandvoort wel echt helemaal tegen de richting in gereden.
Oh ja?
Dat was een soort trainingsdag. Van een race business club, daar draai ik een dagje mee. Die deden gewoon iedere keer andere oefening. En deze keer was de oefening, we gaan het circuit tegengesteld rijden. Puur om het feit, dan rijd je de facto een ander circuit. Dus we doen altijd maar op Zandvoort en dan weer een keer een ander circuit rijden. Zeg maar.
Ja, ja.
En wat ze maximeren, nou tegen de andere kant op. Is erg leuk.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Absoluut. Ja. Als je maar weet dat alles goed afgedekt is, dan is het prima.
Ze deden alleen een, het was nog uiteraard de oude baan. Hè, dus niet de vernieuwingen Formule 1 nu, want het is echt al een jaar of 8 of 9 geleden of zo. En ze hebben een chicaan toen gezet voor de Hugenholz, omdat je anders heel hard aankomt op iets waar alleen maar betonnen muren uitlopen. En vanaf de andere kant kom je de zaakjes niet zo hard aan.
Verstandig.
En maar wat heel leuk was, zeg maar zeggen, nu is de Luijendijk bocht voor mij, toen was het nog bos uit. We reden toen bos in, zeg maar zeggen. En dan merk je pas, en dan kom je zoveel harder aan daarbij, wat mij de Renault bocht is, zeg maar. En dat was heel apart. En dan merk je pas, ineens heel krap. Want vijf pak je hem heel recht stuk, want je kon die hele bos in, kon je eigenlijk helemaal vol gas, tot je ineens haaks links en zo. Dus, ja, het was wel leuk, hoor.
Ja,
het
geeft
was,
een hele andere dynamiek als
een
circuit.
Het was echt leuk om dat een keer te doen, ja.
Je kan het heel vaak in race games kun je het ook. Dan kun je gewoon een bestaand circuit tegenovergesteld rijden.
Oh, ja.
En dat is echt leuk om een keer te doen. Dat je ineens denkt van, oh, hey, verrek, wat normaal gesproken helemaal geen bocht is nu ineens een bocht.
Nee, nou, ik ken het eigenlijk alleen maar van race games met niet bestaande banen, Gotham Racing, weet je, dus gewoon straatcircuits. Ja, maar nooit bij de echte Formule 1-achtige banen met echte officiële Forza had die optie niet. Maar dat is wel leuk, ja.
Absoluut.
Ja.
Dus.
Audi R8. Ja,
we gaan hem missen.
Ik zal missen, ja.
Ik ga hem missen.
Want dat, wat jij zegt, dat onderstuur en zo is een beetje uit, maar in de R8 heb ik me ook nooit zo gestoord aan. Want hij was al zoveel scherper dan elke andere sportieve Audi.
Ja.
Dat ik nou nooit dacht, goh, hij is wat onderstuurd. Terwijl in Lamborghinis vond ik een gewone basis Huracan juist wel dat ik dacht, ik had wel een beetje wat bijteres verwacht. En pas bij de STO en Huracan was het, de performante, dat was al een beetje de goede kant op.
Ja.
En toen bij de STO, wat ik voor jou begrijp, de Technica, was het echt dat ik denk, ja, dit is Lamborghini zoals die altijd moet zijn.
Ja.
Echt subliem goed.
Nou, ja. En Audi heeft dat nu dan ook met de R8.
Ja.
En vooral dat uitschakelbare ESP. Het is gewoon echt, je kunt echt een flinke volle hand oversturen krijgen. Er staat een filmpje van die auto op de site. Daar zie je mij ook een paar keer echt, dus gewoon twee handjes vol oversturen. Ja. Bijna full opposite lock.
Leuk, man.
Dus ja, dat is leuk.
Ja.
Dus nou, en nu gaan we Audi elektrische Audi RS GT. Audi RS GT e-trons en zo krijgen. Dus
ja, nou die auto vond ik dan voor een Audi RS best goed op zich.
Ja, op de Porsche.
Het helpt, ja, exact. Nou ja, het geldt, hè? We hadden vorige over Bentley, is ook best goed.
Ja, ja, nou ja.
Ze maken gewoon een Porsche. Nou heb ik wel, ik heb het vaak ook geschreven, dat ik niet begrijp dat Audi met Porsche in één groep zit. En dat ze bij veel sportieve modellen hun besturing zo verpesten.
Ja, dat is misschien ook wel. Audi heeft natuurlijk dat hele voorsprong door techniek. Dus ze moeten iets anders doen. En die variabele besturing, niet op alle Audi's, maar op sommige Audi's, waaronder onder meer de R8. Daar zit een planetair tandwielstelsel in de besturing.
Ja.
Dus theoretisch zou je het stuur helemaal naar rechts kunnen draaien en blijven de voorwielen gewoon recht uitwijzen. Dat kan theoretisch met het systeem. Ja. En op zich is dat heel mooi. Betekent alleen ook wel dat er dus een aantal vertaalslagen zitten tussen wat jij in je vingertoppen voelt en wat die voorwielen doen. En dat is gewoon niet zo ideaal als je met hoog tempo een bocht wil insturen. Dan wil je gewoon weten dat wat ik doe, dat gebeurt. Gewoon luisteren. En dat kan wel eens beter.
Ja. Nou, met inderdaad de leuke... Hoe was de besturing dan in die deze
Nee, prima. Prima. Maar ze hebben bij de facelift van de huidige R8... Als je hem in Dynamics zet, dan kiest hij één vaste overbrenging.
Oh, ja.
Dus dan doet hij altijd, ongeacht hoe hard het gaat en allerlei andere input... doet hij altijd precies hetzelfde als je een bepaalde hoeveelheid uitslag hebt in het stuur. En dat maakt hem echt veel beter.
Ja.
Veel beter. Kijk, gevoel is iets, dat vind je niet heel veel meer tegenwoordig in auto's. Echt gevoel.
Nee, het valt erop als je weer eerst rijdt, hè? En heeft Porsche notabene nog gewoon elektrische stuurbekrachtiging. En dan nog is het goed. Wel, McLaren en Jaguar hebben nog wat lang vastgehouden aan hydraulisch. Ja. Maar dan is het ouderwets leuk, zeker bij kleine autootjes. Ja, ik kan even niet... Er staan een hoop SUV's en zo op de planning bij Audi elektrisch. Maar ik zie even... staat al echt... Je zegt in de toekomst wellicht iets van de elektrische R8. Maar na de RSGT e-tron, IRS e-tron,
ja, de e-tron GT.
Staat er verder niet echt iets op schema, toch? Voor hele korte termijn?
Niet op hele korte termijn, nee. Maar middellang, ja, het zou goed kunnen. Ik denk dat het voor Audi ook wel een leuke imagomaker is.
Ja, zeker. Ja, dan zit je niet voor niets in de Formule 1 nog en zo. Je gaat de Formule 1 natuurlijk zo doen met motoren. Oké, wachten we af. Nou ja, leuk verhaal. Ik had al een keer een achterwiel aangedreven R8 op mijn to-drive list gezet. En naar je verhaal stijgt hij daar wel plekken op wel, denk ik. Ik ben wel nieuwsgierig. Wie weet. Dan hadden we het ook de vorige keer over de Cupra Leon met benzinemotor die ik ging rijden. En dan komt de belegen grap van het journalist die met de Cupra Leon ging rijden. Nou, ik heb met een Cupra Leon gereden daar. Alleen ter plekke bleek dat ze niet helemaal hadden bedacht wat ik had bedacht. Want er stonden er een stuk of 8 tot 10 en het waren allemaal de plugins.
Ah,
en die ken ik al, want die hebben in Nederland ook.
En daar, die heeft best een goed onderstel.
Ja.
Alleen die aandrijflijn.
Ja. En was die aandrijflijn goed, dan was nog van ja, die kennen we al. En dat hele idee met die benzinemotor, dat was, wellicht in de toekomst kan het alsnog een keer. Maar dat viel dus weg.
Ja.
Wat wel leuk was, is dat ik daar dus, zoals ik ging rijden met een conceptcar, te weten de Urban Rebel concept en dan de Urban Rebel race concept. En meestal als je met een conceptcar mag rijden, dan is het een beetje voor fotoshoots en dan rij je 30 km per uur op de ene kant op en 40 km per uur op de andere kant.
En dan ben je klaar.
Ja, en dat wat bleek uit de uitnodiging ook wel, van elke bleek niet zozeer dat het meer zou zijn dan dat. Dus dat was mijn verwachting. Dat viel alles mee, want eindelijk konden we los op het rallycross gedeelte van de circuit van Catalunya, gewoon de Formule 1 baan. En het is gewoon een deel van de baan. En op een gegeven moment ga je gewoon de grindbak in. En dat is een deel off-road en dan rij je weer een deel van de baan.
Zeg maar wat je op Valkenswaard ook zeg maar hebt. Een deel geasfalteerd en een deel los.
Ja, maar ik dacht dus, het is een soort crossbaantje naast de baan, maar het is gewoon onderdeel van de baan.
Okay.
Dus op de Banco Huppelpup bocht achterin, dus de 1 of 2 na laatste bocht, zeg maar, die 180 graden bocht, die reeks zeg maar tegengesteld. En dan een deel off-road en dan weer deel de baan op. En die racing concept, die heeft gewoon iets van 430 pk of zo.
Wow.
Zijn we 0 tot 100 in 3,2 seconden. Dat was best leuk.
Ja, dat kan vooral, wel
en het was extra leuk, omdat ik geen idee had van... Nou, we gaan dat en dan rijden we... Ze noemen het ook photo opportunity shoot. En dan, nou, we hebben het vaker gedaan. Zoals ik zeg, gaat nooit zo hard. En als je dan ineens met zo'n echte... gewoon een raceauto met relatief zacht onderstel... want off-road aan de slag mag... terwijl je het niet berekent, dat is ineens een leuke verrassing.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En hoe gaat dit zich vertalen naar iets waar we ook ooit concreet mee kunnen gaan rijden?
Ja, dan moeten we alleen kijken naar de mindset. Want je kan zeggen, dus de straatversie van die Urban Rebel, die dus komt in 2025 met een elektrische B-segmenter, net als Volkswagen en Skoda op hetzelfde platform. Of het heel erg hetzelfde rijdt, weet ik nog net niet, want dat kunnen ze hebben roepen. Maar kijk bijvoorbeeld naar de WRC, waar je lang een soort WRC Fabia had, die gewoon op met 400 overlandwegjes denk. Die had weinig te maken met de Fabia 1.0 TSI van je buren.
Ja, dat hebben wij ook een keer geprobeerd en bleek helemaal niet te gaan.
Dus blijft afwachten, maar ze leggen er zo de nadruk op, die mindset en dit. En als de ontwikkelings- en testafdeling het dan wint van de marketingafdeling, wie weet. Weet je wel, ik bedoel, meer kunnen ze op dit moment niet doen dan beloven van dit is wel de kant die we op willen.
Ja.
Daar is het hele Cupra-merk toch een beetje op gebouwd. En als hij dan straks gezapig rijdt, dan zou het wel heel erg door de mand vallen. Plus, wat we allebei ontdekt hebben, het onderstel van die Cupra Leon plug-in was oké.
Okay. Nee, daar was helemaal niks mis mee. En dat is nou een zo'n auto waarvan ik zou zeggen, als je die nou volledig elektrisch maakt, even los van actieradius en wat daarbij komt kijken, dan wordt hij er eigenlijk alleen maar beter van. Dus,
zeker.
Nou ja, en als die concept dan een beetje ook een beetje leuk rijdt.
Ja.
Ja.
Voor elektrisch rijden begrippen zou het dan wel wat kunnen worden. Kijk, ik ga niet roepen het wordt een stop. Want opnieuw, een hoop kan nog verloren gaan tussen de race concept en de productieversie voor op straat. Maar de denkwijze, die mag ik wel naar.
I like the way you think.
Ja. Maar dat is wel gaaf hoor. Kijk, van ik heb een keertje was eerder gedaan. Echt cup-auto's met voorwielaandrijving. Die zijn extreem los in de kont om ze de goede kant op te krijgen. Dus inderdaad, van als je heel hard door een bocht gaat, dan merk je gewoon, oh, liefje maar millimeter, en dan voel je die kont al mooi overstuur. Laat staan als je één keer van je gas zou gaan, dan sta je echt achterstevoren.
Ja. Ja.
Dat is wel leuk autorijden, zeg maar. Ja. Er zit lekker veel beweging in en zo. Ja. Ja. Dus dat was leuk. Was leuk. Dan zouden we... We hebben een hoop beloofd, zegt vorige keer. deze hele podcast één grote promise edition. Want ik zou ook nog terugkomen op wat ik had gedaan bij Porsche. Ik nam daar een kijkje in de EV-keuken. Want Porsche is natuurlijk ook wel vroeg op de elektrisch rijdentrein gestapt. Hebben wel erkend van daar moet het heen. Met onder de Taycan. En ja, ze zijn nu toch bezig. Wat gaan we dan doen met onze sportwagens? Bijvoorbeeld de Cayman, die natuurlijk elektrisch wordt. Wat ze gaan doen is, ze hebben een Mission R concept onthuld. En op basis van die concept hebben ze een prototype gemaakt van een GT4 Cup versie. Die noemen ze de GT4 e-performance. Die heeft in kwalificatiemodus 1100 pk. En ik mocht meerijden.
1100 maar.
Ja.
Kon er niet wat meer?
Ja, 0 naar 200 en 5,5 seconden.
Dat is Formule 1. Dat is echt Formule 1 tijd.
Ja, ik heb het opgekocht. Formule 1 is echt 3, nog wat zelfs. Dus het is nog wat sneller. Want ik dacht ook, is de Formule 1, maar dat is nog net even meer. Want de Chiron doet het al in 6,1 of zo.
Is dat zo?
Ja.
Ik dacht, je ziet namelijk bij Formule 1 wedstrijden, zien er wel zo'n staartje 0 naar 200 tijd. En toevallig bij de afgelopen wedstrijd in Abu Dhabi stond er iets van 5,09 seconden van 0 naar 200.
Ja, misschien was het maar zo'n auto natuurlijk zoveel lichter nog dan...
Ja, maar het probleem is ook niet zeg maar het gewicht. Het probleem is het aan de grond krijgen.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ultra brede banden in de Formule 1 en die zijn ook nog eens extreem kleverig. Maar ja, weet je, je kunt niet de, nou, pak een beet 1000 pk die zo'n auto gecombineerd heeft. Ja, dan moet je de vrachtwagenbanden onderleggen en dan red je nog niet.
Oh nee, nee. Nou, wat ik hier toch zie, je hebt 10 dagen gelijk. Je ziet zelfs 6 seconden en zo. Dan, even kijken hoor, 2,6.
Zullen we daar de podcast mee eindigen? Ja. Want je zei de magische woorden, je hebt gelijk. Dus dan wordt mijn dag eigenlijk nooit meer beter.
Nee, dan wat ik dacht ook al eigenlijk. En toen googelde ik het en dacht ik inderdaad dat ik iets vond van 4 seconden of zo. Nou ja, dus zo'n soort snelheid.
Ja,
ja, is wel grap. Je zit er echt in. Het is gewoon als zo'n achtbaan die je afschiet. Maar dan die eerste halve tel, die blijft gewoon... die kracht, die G-kracht, blijf je gewoon voelen.
Ja.
Daarnaast zitten ze bovendien altijd wat intenser dan zelfsturen, gek genoeg. Dus het is echt survival. Dus met performance zit het wel goed. Nou ja, dan zit het met handling ook wel goed. Het gewicht is een puntje, want hij is iets van 300 kilo zwaarder dan een GT3 Cup.
Boah.
Dus ja, zeg maar 17 in plaats van 1400 of 16 in plaats van 1300. Ja,
dat is veel.
Ja.
Dat is gewoon echt veel.
Maar wat ze vooral willen is, hij kan dus een half uur lang gewoon vol gas, zonder dat ook maar iets, dat je me iets inlevert.
En oké, en is hij dan ook leeg? Of,
ja.
Ja. Dus in een half uurtje, dus dan heb je het over, wat zou je kunnen doen? Een rondje of 15 om erbij.
Nou, ligt aan welk circuit. Ja, maar ze mikken het op dat die cup race die ze doen met Porsche voor hem. Dus gewoon klanten die zo'n auto kopen, ja, en dan kunnen racen in Porsche Cup, die duren een half uur.
Okay.
Dus dat is het mikpunt. Dat je dus een hele race kan doen. Dus ja, ik vond het leuke dat Porsche zelf ook aangaf. We weten niet precies waar we heen gaan. We hebben dat prototype gemaakt en we gaan nog twee maken om dan volgens de wereld rond te gaan. Dan gaan we naar raceteams en naar vaste klanten van, goh, je had altijd een GT3 clubsport. Dit hebben we nu. Wil je eens proberen? Wil je dat kopen? Sta je er open voor? En ondertussen gaan ze wel met benzine nog door met de 911. Dus het is wel en voorlopig.
Ja, ja.
En zeg, ja, het hangt heel erg... Wij weten niet waar we heen gaan. Dus we denken dat dit wat kan worden. We gaan nu kijken of klanten dat ook vinden. En voor ons is het ook een ontdekkingsreis. We waren heel open over de... Want ook Formule E lopen hun niet zo lekker. Het is eigenlijk de enige raceklasse waar Porsche niet wint. En ook dat ze, ja, wel struggelen dat het allemaal zo nauw loopt met de performance uit de accu halen. Met dingen als de remkracht goed verdelen tussen de frictierem en het regenereren. En dat het, als dat niet 100% is, bouwt de coureur marge in. Waardoor je dus te vroeg remt wat je weer tijd kost en zo. En het is interessant om te zien hoe ze zelf aan het zoeken zijn welke kansen op moeten, zeg maar.
Het is wel, als je erover nadenkt, geeft dat wel iets aan hoe groot de verandering in de automotorwereld is. Want op een dag zei Porsche gewoon, je weet het niet. Maar eigenlijk wil jij een hele grote dikke SUV rijden met een Porsche-logo erop.
Ja.
En daar hadden ze gewoon gelijk in.
Ja.
Weet je, en op een dag zeiden ze, ja, maar je wil helemaal geen luchtkoeling in je 9 of je wil gewoon waterkoeling. En dat waren allemaal, het klinkt misschien als een beetje mierenneuk, maar dat zijn voor een merk wat zo geworteld is in zijn erfgoed als Porsche, zijn dat hele grote stappen. En ze zijn wat dat betreft nooit bang geweest om te zeggen van, zo, en nu gaan we dat helemaal anders doen.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat ze altijd gelijk hebben. 718 facelift met vieslinden. Maar, vaak, weet je, hebben ze daar wel gewoon een gevoel voor. En gaan ze niet eerst eens kijken van, joh, zou je misschien willen, stel nou dat we... Nee, ze drukken dat gewoon de markt in en wij hebben gewoon gelijk en jij gaat mee, punt.
Ja.
En dat ze daar nu zo...
De Taycan is ook gelukt, hè, nu 100.000 verkocht.
Exact, dus nog een voorbeeld. Ja. Maar dat ze daarin zo twijfelachtig zijn van, nou, we gaan onze klanten dit wel willen. Misschien moeten we toch eerst maar eens 3 concepts gaan bouwen. En dan is de wereld rond en is vragen of er een markt voor is. Ja. Dat geeft wel aan hoe groot die verandering eigenlijk is. Ja. Zeker voor zo'n merk.
En ze noemden dus ook de Cayman niet. In de zin van, dit is natuurlijk een voorbode van wat ooit... De Cayman wordt dan de eerste elektrische sportwagen op stroom van Porsche. Maar ze had het echt alleen... Nee, daar hebben we nu, dat is helemaal niet waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met de raceauto's. Dus de raceauto's voor klanten. Dus nu de clubsportversies zijn.
Uh-huh.
En waarschijnlijk omdat ze denken, nou, als dit lukt, dan is een straatauto van maken tussen haakjes en eitjes. Zeg maar. Ik denk dat dat een beetje de mindset is.
Nou ja, win on Sunday, sell on Monday natuurlijk. Ja. Dat blijft natuurlijk wel een...
Ja, maar ook qua techniek. Dus ja. als je dit een race kan laten rijden, dan is de performance op straat niet zo'n issue. Want je gaat nooit zo hard op straat rijden non-stop als in een race. Ook qua laden, hè, heeft dan 900 volt. Ja. Dat is ook wel leuk trouwens, dat je een uitleg krijgt, oké, we gaan meerijden. Het is wel een prototype, dus er zouden wat probleempjes kunnen zijn. Het eerste is dat de hoogspanning op de auto komt. maakt niet uit, heb je in de auto geen last van. Maar als je dan eruit gaat, mag je niet tegelijk de auto in de grond raken. Dus dan moet je ervan afspringen. En dat gaan we eerst even oefenen, maar verder is het geen probleem. Maar laat me even zien. Oké. En het andere, ja, dat is thermical overload. En in dat geval, de coureur zet de auto stop. Je moet eruit en zo hard wegrennen als je kan. Oké, nu gaan we rijden. Veel plezier. Oké, dan.
Kleine rijtje hou je toch, hè?
Ja, maar ja, 900 volt erop en zo. Maar dat was erg interessant. Ze liet ook zien wat ze met de elektrische Macan van pas zijn. Want dat wordt van plan zijn. Want dat wordt natuurlijk de eerste volgende elektrische auto op een nieuw platform. Die eigenlijk alle Taycan-techniek krijgt, maar dan efficiënter. Dus die moet ook verder kunnen komen dan Taycan, ook al is die hoger, zeg maar.
Nou, ik ben benieuwd. Ze hebben natuurlijk de facelift van de Audi e-tron onthuld. Die gaat nu Audi Q8 e-tron heten.
Ja.
En dat zijn wel stappen die ze maken qua actieradius, maar ook wel qua efficiëntie. Want de accu wordt iets groter, maar de actieradius wordt 1,5 keer zo groot.
Ja, en die staat nog niet eens op dat nieuwe platform.
Nee, precies. Dus moet je nagaan hoe hard die technologie gaat.
Ja.
Nou had e-tron veel te winnen wat dat betreft, maar ik ben benieuwd.
Ja, wat ik leuk vond, want ze hadden ook nog even over Formule E. En is autosport iets waar we het niet heel vaak over hebben. Maar om te laten zien, die krijgt er 100 pk bij of zo, die klasse volgend jaar. En wat interessant is, die kan nu zo hard... genereren, zeg maar, met remmen tot 800 pk aan kracht, terwijl die maar iets van 350 pk heeft, dat 40% van de stroom die tijdens de race wordt gebruikt, is opgewekt tijdens het remmen. Dus als je niet zou regenereren bij het remmen, dan hadden ze dus 40% kortere race gehad, dan is de accu al op, zeg maar. Of had je zoveel procent meer accu's moeten hebben om het vol te houden.
Ja, precies. Ja, oké. Ja. Ja.
Maar hij is wel heel efficiënt.
Nee, ik zeg helemaal niks. Alleen het probleem is een beetje dat je wint natuurlijk nooit zoveel terug als dat je er eerst in hebt gestopt.
Nee,
dus
dat klopt.
Het blijft altijd dus opwekken vind ik altijd een beetje een moeilijk woord.
Geldt voor benzineauto's natuurlijk ook. Maar daar is het gewoon weg. Op het moment dat je remt is die energie van de benzine weg.
Ja, zeker.
En hier
ja.
pak je nog een keer weer een deel terug.
Ja, absoluut. Nee, ik heb wel vaker gezegd. Kijk, benzine stroomt nooit terug de leiding in.
Nee.
En elektriciteit kun je nog voor een deel terugwinnen. Maar goed, ja, leuk. Ja, sorry, Formule E, ik volg het niet. Ik heb het in de eerste 2 seizoenen een paar keer geprobeerd.
Mm-hmm.
Maar ik word er niet warm van.
Het is gewoon een puntje. Ja. Nou ja, het kan wel harder en harder gaan. En op een gegeven moment, als ze nu 800 pk aan doen, gaat echt hard op leuke banen. Misschien dat dan nog een keer...
Ja, maar het hoeft voor mij niet hard te gaan. Ik wil gewoon spannende wedstrijden zien. En daar ontbrak het mij een beetje aan. Ik mis een bepaalde actie. Ligt misschien aan mij.
Ja.
Misschien ben ik een zeikende oude man.
Dat komt nog. Kijk, qua tijd zit er wel.
Ik ben nu gewoon een boze blanke man.
Ja, dat was je al. Dat scheelt je over die auto's voor te zijn. Dan hadden we het ook. Dan is de laatste belofte dan. Ook de vorige keer over een aanleg van de Bentley Continental GT. Over auto's die een enorme verbetering zijn ten opzichte van de voorganger. We zouden nog een paar bedenken op terugkomen.
Ja.
Ik heb wel een paar bedacht. Ik weet niet of jij ook een paar bedacht hebt.
Nou, ik zag jij een lijstje van 5. Ik dacht, dan doe ik er nog 4 bij. Dus ik zou zeggen, trap af. Dan heb ik er daarna nog een paar.
Ja. Ik begin met de Kia Sportage van de 4e generatie.
En dan moet je me heel even helpen. Is dat de huidige?
Nee, de vorige. De vijfde. Dat is de vorige. Dat was zo rond 2014 of 15 of zo, denk ik.
Ja.
En toen reed ik in een soort pre-drive, waar we Kia vaker doen in Duitsland, van het vliegveld richting de Noordschleife. Want we hebben ook op de Noordschleife gereden. Langzaam, want die waren ze aan het verbouwen, vanwege die GTR die gecrashed was.
Ja.
Meer voor fotodings, dat was wel grappig. En ik reed de autobaan op. Ik dacht, dit is niet des Kia's, dit is helemaal nieuw. Het onderstel was zoveel beter. En dat bleek een in lijn. Want voor mij is het eerste Kia wel van het nieuwe Kia. Wat ik een beetje reed. En dat zagen we daarna ook in de seat. En toen kwam de Stinger. En het was allemaal zoveel beter dan het was.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, ja, er is wat ingezet. En het gold bijvoorbeeld ook voor die was wel eerder voor de tweede generatie Kia Picanto.
Ja, maar goed, dat is een auto waar andere zaken tellen. Value for money en zo. Ruimte, interieur. Weet je, dat. Maar goed rijden. Ja. En zeker met SUV's.
En zeker op de autobaan.
Ja, dat is duur. Dat is echt heel duur.
Ja. En je hebt ook kennis voor nodig die Koreanen gewoon blijkbaar voor niet hadden.
En die kennis die komt met een prijskaartje.
Ja. Dus je vond die mee eens beeld vanzelf? Of,
ja, kan ik inkomen. Ik vond de generatie daarvoor vond ik er heel leuk uitzien. Maar dan reed je ermee dat je dacht van...
Nee, dat is echt flut. Dat is echt dat, dat was typisch wat er mis was toen met Korea in die tijd qua auto's dan. En, ga je doorgaan? Doe je om en om?
Nee, ga je gang.
Oké, de derde generatie Audi S3. Dus de vorige.
Ja, eens.
Want de tweede was echt plankhard. En,
ja, het was een heel doods ding. Eigenlijk een beetje wat die TTRS in mindere mate nu nog
heeft. Dat dezelfde generatie is eigenlijk de S3 die ik nu noem. Wat wel grappig is, maar...
Is dat zo? Ja, ja, denk het wel.
Ik heb de intro gedaan in 2013 van die S3.
Ja, nee, was goed.
De motor ook. Maar, die motor
precies,
ook,
ik wou net zeggen, dat maakt ook een beetje het verschil. Die motor is aanzienlijk lichter. Mm-hmm. En dat helpt in zo'n auto met relatief simpele voorwielophanging echt best wel een heel stuk.
Ja, en ik vond die vorige gewoon, die reek toen ooit echt geen fijne auto. Heel hard.
Ja, vooral
en
dat. Vervelend hard. En daar krijg je ook niks voor in de plaats.
Exact, ja.
Ik heb niks tegen een harde auto als die dan maar heel scherp is.
Exact.
En dat was die ook niet.
Nee. dan is een beetje overlap met de Kia net, maar de tweede generatie Hyundai i10.
Ja, zeker. Nee, 100% heet.
Eerste Hyundai die ooit de multitest won. Ja. Tegen 10 andere auto's.
Dat was gewoon
ze wisten niet wat ze overkwam bij de importeur. Maar
nee,
was
maar
echt,
dat ding was gewoon ruim en goed geprijsd. En het motortje was voor ze doen prima. Je kreeg er veel standaard op. Interieur zag er heel leuk uit. Het was gewoon echt een prima ding.
Ja. De vijfde generatie Golf GTI.
Ja.
En dat is een beetje in aanleiding van het collega zetten. Want ik heb de vierde en zo eigenlijk nooit zo heel goed gereden. Maar ik begreep wel dat het een enorme stap was van iedereen.
Ja, het interieur van de Golf 5 was echt best wel lelijk in verhouding met zijn voorganger. Maar al het andere daaromheen was gewoon zoveel beter. En vooral de GTI, dat was echt een... De GTI deed bij de vierde generatie deed me altijd heel erg denken aan Elvis Presley. Weet je wel, was ooit gewoon een knappe rockende vent. En dat was nu een dikke, uitgezakte, bijna dood ervaring. En dat was met de vijf ineens weer anders. Daar zat gewoon leven in. Daar was plezier mee te beleven. Ja, eens.
Oké, dan eentje. Ik weet niet of het helemaal hetzelfde als opvolger telt. Hetzelfde segment. Maar de eerste Mercedes GLC. Die een beetje de GLK verving.
Ja, zeker. Maar ik vond de GLK niet zo'n beroerde auto. Kwam een beetje te vroeg wat mij betreft. Maar ik ben wel met je eens dat de GLC veel beter was.
Ja, eigenlijk. Trouwens bedenk, raar genoeg eigenlijk nu pas. Eigenlijk gold ook voor de C-klasse uit die tijd.
Ja, zeker. Hoewel. De C-klasse daarvoor, die was wat... die was wat bedaagd en dat was een beetje...
Ze wisten stug ook.
Ja, die moest een beetje dan richting de 3-serie.
Ja.
Maar ze hadden net het hele debacle gehad met al die betrouwbaarheidsproblemen met de uitgaande E-klasse. Dus ze hadden bij Mercedes iets vermoeden dat vertrouwen van de consument terugwinnen. Dus we maken een auto die heel bescheiden, heel behouden is, maar wel heel betrouwbaar. Dus het was niet zo'n veelzijdige auto, maar het was wel een heel degelijk ding. Collega Luc Verbeek heeft er nog eentje gehad. Dat was echt een kapot knuppelen.
Nee, maar even goed... Dus zijn misschien niet dat die auto heel slecht was, maar die C-klasse daarna, die was subliem goed.
Zeker, absoluut. Wel
echt,
met opties.
Die hadden ze niet eens hoeven vervangen voor de huidige, wat mij betreft, die heel fijn is ook. Maar die auto kon echt nog even mee. Het was echt zo, ook in AMG-trim en zo.
Hetzelfde geldt voor de C-klasse, dat je denkt van, je kan hem vernieuwen, maar de huidige is nog best oké.
Zelfs voor de 3-serie bedoel je?
Huh?
Je zegt, hetzelfde geldt voor de C-klasse, maar daar had het over.
Ja, hetzelfde geldt voor het geldt voor de GLC en de C-klasse, GLC, allebei. Ja, precies, hadden ze wat, kon nog prima mee.
Ja, het zijn al wel dure auto's, een beetje leuke trim, maar echt wel...
ik al verteld dat ik een GLC in de test had, een 2 liter basismotor.
Ja, nu onlangs, hè, deze week.
Ja,
week,
deze week. Ja, weet je wat die kostte? De basismotor, met opties.
Inmiddels slecht. Nou ja, 85...
101.492
ton, hè? Dom, hè? Ja, stom dat ik dacht. Ja, jezus, wat
een
geld.
Een ton voor de basismotor.
En hoeveel pk heb je dan?
Je hebt het wel voor fors vermogen. 204 pk.
Oh ja, nou ja, dat had ik even moeten...
Dus, weet je, het is wel... de basismotor is ook niet meer de basismotor.
Ja, en de GLC is wel even groot als een ML van Jurassic Park tijd waarschijnlijk. Ja.
Dat is wel een boel geld voor 4-cilinders.
Ja.
Vooral omdat de 4-cilinders van Mercedes... de AMG is even dagelaten. Ik vind ze niet zo heel spectaculair.
Nee, nooit geweest. De diesels ook niet.
Nee.
Je moet beginnen bij 6, hè?
En als je dan een ton betaalt en je hebt zoiets van... dit vind ik... Ik had er een Audi Q5 naast met een wat tegenwoordig dan de 40 TFSI heet. Dat is gewoon een 2.0 TFSI motor. Dat is ook de basismotor, maar dat voelt niet als een basismotor.
Ja.
Dan denk je van, dit is plenty. Dat ding is gewoon lekker gretig en enthousiast. En die Mercedes is gewoon een beetje... Zeker als je een keer gas geeft, hè, je wil vooraan in de rij invoegen... dat je denkt van, nu klinkt die motor echt van... Nee, doe het niet.
Ja.
Ik ben zo moe. Ik kan niet meer.
Maar wat we net zeiden over die S3... dat is dan nog een voorgeneratie van feiten weer TFSI. Maar die 2 liters uit de Volkswagen groep, dat zijn wel fijne blokken.
Ja,
ze
zijn gretig, ze zijn fel.
Lijkt altijd 40 pk meer te hebben.
Ja, dat hebben ze vaak ook. Ik zal trouwens over de betrouwbaarheid niet zeggen, want dat schijnt heel wisselend te zijn.
Ja.
Er schijnen 2.0 TFC's te zijn, die zijn prima en die zijn echt rampzalig.
Dus dat kettingenverhaal, hè, was ook een...
Precies.
Ja.
Maar het zijn wel, als ze nieuw zijn, in ieder geval zijn het hele fijne motoren. Goed.
Oké, okay, en dan heb ik er nog als laatste even op dit shortlistje de vierde generatie Prius.
Ja, eens.
Gekregen TGNA. Hè? Ja. Akio had gezegd, no more boring cars. Nou, het design is nou ja, ook niet boring, maar steeds lelijk. Maar qua rijden was het zo'n grote stap.
Ja,
ik zit, als ik naar deze lijst kijk, misschien is het nog wel de grootste stap van alles. Want die Mark 3 was echt verschrikkelijk. Echt zo'n zeepkist nog steeds. En die 3, ja, het reed eigenlijk lekker. En daarmee is ook eigenlijk de 12e generatie Corolla.
Ja, dus we hebben de huidige Corolla die de Auris verving.
Ja, ja, dat was ook zo'n grote stap.
Ja, eens. Ja. Nee, helemaal eens.
Dus
nou, zal ik er dan nog een paar duiten in het zakje doen?
Ik ben benieuwd, want jij hebt mijn lijstje gezien. Maar ik heb van jouw lijstje nog geen idee. Dus
de Mazda 3, van de tweede naar de derde generatie. Naar de generatie die voor de Skyactiv-motor
dat was ook, qua premiumheid van die auto.
Ja, beleving in het interieur vele malen beter. Design beter, onderstel beter. Technisch, motorisch, interessant. Ja. Skyactiv werkt niet altijd even goed. Maar in ieder geval hele dappere zet.
Ik vond wel een auto die je moest ontdekken.
Ja.
Zeg maar, in de eerste half uur denk ik, nou, ik weet het niet. Omdat het ijs dynamisch, maar niet scherp per se.
Nou, is dat in de besturing. Ja. Maar dat hebben veel moderne Mazda's. Dat je denkt, als die besturing nou nog net 10% beter was... Dan
als je
was
wat langer rijdt, ineens komt het op zijn plek. Ja,
ja, dus dat vond ik een hele goeie. Opel Astra J naar K. Dus zeg maar ook van twee generaties geleden naar de vorige generatie.
Even kijken hoor.
De J was diegene met dat je altijd dacht dat de motor 40 pk minder had dan dat die op papier had. Omdat die auto's zo zwaar waren.
Dat is zeg maar een beetje uit 2012,
ja,
zeg maar.
Ja,
ja, die daarvoor, die was die hoekige.
Ja,
die was wel oké.
Ja, die was wel oké.
Ja.
En toen werd het gewoon echt zwaar en de motoren wilden niet. En toen gingen we naar de vorige generatie, de laatste GM Opel Astra.
Mm-hmm.
En die was ineens overgewicht grotendeels weg.
Ja.
Toen kwam er nog een facelift. Toen kregen we die laatste generatie GM-motoren. En toen had GM eindelijk de compacte turbomotor onder de knie. En dat was zo lullig, want die 1.0 driecilinder. Maar ook in de Insignia, die kreeg een 2 liter turbo. En dat je dacht, maar dit is gewoon een hele fijne benzinemotor.
Ja.
Als hij nou vanaf het begin zo was geweest.
We hadden trouwens ook de Insignia kunnen noemen, überhaupt tweede generatie Insignia.
Zeker, heb ik ook nog over getwijfeld. Maar echt ook waanzinnige verbetering. En vooral gewoon omdat het overgewicht voor een groot deel weg leek te zijn. Volvo S60? Tweede, derde generatie?
Ja.
Want die daarvoor, dat was de auto waarvan jij ooit zei, ze zeggen dat die sportief is, maar het is hooguit dynamisch. En dat was ook precies wat het was.
Ja.
En de huidige, dat is gewoon echt een fijne sportsedan.
Ja, de huidige is echt...
Het is dat aandrijving op de verkeerde wielen zit.
Maar anders... De fijnste Volvo op een gegeven moment van het hele segment vond ik dat. Ja. Ja,
eens. Fijner nog dan de V60.
Ja.
Grappig genoeg.
Ja.
En
fijner dan de S90. Zeg maar.
Zeker.
Ik bedoel, duurder en zo, maar geef mij maar een S60, ja.
Ja, absoluut. Rijdt gewoon veel lekkerder. En het is dat de aandrijving op de verkeerde wielen zit, maar anders was het een 3-serie killer geweest. Echt waar.
Ja, daar ben ik met je eens. Goed. Ja, ook qua ruimte interieur. Ja.
Nee, top ding. Fijn interieur ook. Logisch multimedia systeem. Het is gewoon echt lekkere motoren, die 4-cilinders. Gewoon goed ding. Want ik zeg het. Seat Ibiza van de vierde en de vijfde generatie. Dus ook weer van twee generaties geleden naar de huidige.
Het zegt ook over die vierde, inderdaad.
Dat was echt gewoon alles dat je dacht van... Kijk, Seat is natuurlijk altijd een beetje...
Die derde was wel leuk.
Ja. Maar die daarna kwam... Seat is altijd een Volkswagen geweest, maar dan wat goedkoper. Maar in die generatie zag je het wel zo erg vanaf. Het was gewoon treurig. Je zag gewoon echt in een opengeknipte grijze container. Het was gewoon lelijk.
Ja. Het interieur was ook echt heel raar matig.
Het was heel matig. Zitpositie klopte helemaal niks van. Nou, toen kreeg je nog die Cupra-versie met die 1.4 TSI Twin Charger.
Ja,
dat was helemaal flubby.
Een waardeloze bak, ja.
Ja, met die bak die je inderdaad niet wilde. Nee, het was gewoon echt niks aan die auto klopte. En de huidige, het is gewoon weer een leuk ding. Het is gewoon een Volkswagen Polo. Iets minder mooi interieur. Vriendelijke prijskaartje.
Ja, maar de techniek voelt allemaal hetzelfde. En bij die andere was het ook, voelde het armoediger. Hè?
Ja. En toen kreeg je nog die Ecomotor-versie, weet je wel. Ze hebben een Blue Motion, maar dan... Ja, want het kostte geen drol. Je had hem als station wagon. Ja. Dus had je nog best een ruim dingetje. Maar echt, kom op, wat doe je jezelf aan? Dan is het niet van... Als je daar de navigatie instelde, je moest meer dan 100 kilometer rijden, dan kreeg je geen aankomsttijd, maar een aankomstdag.
Ja.
Dat was gewoon echt niet normaal zo traag als dat ding was. Nee, dat was echt helemaal niks.
Leuk, ja.
En ik dacht, dan doe ik nog een hot hatch. Want jij hebt natuurlijk wel een dikke spul gedaan. Maar dan doe ik er toch eentje bij.
De Prius en de i10 en de Picanto.
Ja, maar ook een GTI spul, en een GLC en een S3. Ja. Ik dacht, ik doe ook een hot hatch. De Civic Type R van de vierde en de vijfde generatie. Dus ook weer van twee generaties geleden naar de vorige. Die van twee generaties geleden was die eerste met turbomotor. Dat was al best een stap voorwaarts. Want degene daarvoor die had nog die atmosfeer met 200 pk.
Ja, maar dat was voor mij wel echt een fantastische auto.
Dat was een fantastische auto, dat klopt. Dus toen kreeg je daarna die... Maar die had relatief gezien toen weinig vermogen.
Ja.
Toen gingen alle ST's en RS'en en...
Nee, vooruit.
Het ging allemaal met 250, 300 pk. Ja. Chassis was niks mis mee. Toen kwam die met die eerste generatie Type R met de turbomotor. Waanzinnige motor, hartstikke fel ding. Maar die voelde een beetje hard, een beetje net niet afgerond. De vorige Type R, best hot hatch die ik ken.
Ja.
Nog steeds. Ik krijg geen enkele andere hot hatch. En dan doe ik de veel belauwde Renault Megane RS doe ik erbij.
Nee, ik ben het wel met je eens trouwens kan rijden. Het is echt wel echt ja.
Dat zag er niet uit, hè? Dat begrijp
nee,
ik.
Maakt niet uit. Maar die twee samen is echt wel, ja.
Ja, dus,
je bedoelt nu de uitgaande, toch? Gewoon die nu verdwijnt.
Ja. Ik ga de introductie doen van de nieuwe.
Ja.
Over een paar weken.
Hoogspannen verwachting al, denk ik.
Ik weet niet of ik wel eens gezegd heb in op dit platform. Maar daar kijk ik echt heel erg naar uit.
Ja, je hebt het gezegd. ja, dat mag. Ja.
Dus zo hebben we toch nog best wel een aardig lijstje.
Ja, dat is leuk. Ik ga het ook even, maak het wel even onderwerp ook op de outtake.nl. Zo kijken of mensen in de comments nog wat leuke voorbeelden die we over het hoofd zien. Want ik vind het wel...
Dus is dat gelijk de lezersvraag.
Ja, helemaal goed. Oké, dan kunnen we inmiddels naar de vaste rubrieken. Op de drivelist zette jij de vorige keer Landwind. Die uitleg waarom was helder. Ik zou hem zelf kunnen missen, maar ik deel je wel je nieuwsgierigheid naar iets juist wat zo in het nieuws heeft gestaan. Ik ga voor de Cadillac Escalade.
Ja, welke generatie?
Maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar omdat ik in die tijd het meeste, toen deed MTV nog heel veel, zeg maar, de generatie een beetje van halfwege jaren nul.
Ah, oké.
Dus die hoekige.
Ja.
Nou, omdat hij zoveel bezongen en berapt, zeg maar, Lamborghini Doorzaam Escalade en zo, dat ik dacht, nou, dan wil ik die grote blinker ook wel eens rijden. Ik heb laag verwachtingen, ze zijn gewoon een Tahoe met glimmers, denk ik. En de Tahoe heb ik wel gereden ooit, ook in 2002. Maar toen, nou, laat toch een keer kijken wat het dan is, zeg maar.
Ja.
Vind ik wel geinig.
Ik kan erin komen. Ik moet zeggen dat Cadillac heeft nog best wel eens een paar aardige auto's gemaakt, overigens, hoor. Dus het zou zomaar kunnen zijn...
Ja, bijna per ongeluk, maar...
nou ja, dat je echt wel denkt van... Maar je kan het wel, waarom doe je het dan niet gewoon?
Ja.
Want ik reed ooit een keertje de ATS in Amerika. En dat moest dan een 3-serie killer worden. Nou, de aandrijflijn, dat ging hem zomaar niet worden. Maar voor de rest, best een hele aardige sportsedan geworden. En CTS heb ik als een keertje gereden van een generatie. Dat ik dacht, nou, ja, ach, is niet zoveel mis mee. Dus misschien valt zo'n Escalade
een
wel...
beetje, ja.
Ja, precies, het interieur is een beetje crappy. Maar dat weet je met zo'n Escalade.
Ja.
Het is gewoon, het is niet heel mooi en verfijnd.
Nee, en ook infotainment in die Amerikaanse auto's. Een beetje met knoppen over en blingetjes. En heel, heel zijig allemaal. Voelt het al, zelfs geluidje voelt alsof er een doek over de speaker ligt, hè. Zo, boem, boem, boem. Dat is leuk. Dan weet je van, oh ja, we zijn in Amerika op vakantie. Geinig. Hartstikke leuk. Dan de... tegenvaller. Ik noemde vorige keer de Volkswagen CC. Dat maakt het jouw beurt.
Ja, ik dacht, we zitten een beetje in Audi-sfeer, dus ik moet een Audi hebben. De Audi A1. En dan vooral de huidige.
Nee.
De eerste generatie was nog wel, nou ja, geinig. Het was natuurlijk een beetje een polo met een feesthoedje op, maar daar hadden ze nog wat van gemaakt. Maar de huidige...
Een goede uitvoering was het wel echt een fijne... Ik wil samen nooit kopen, veel te duur. Maar ik weet, wij een vrij dikke duurtester gehad. Dat vond ik wel een fijne auto.
Ja, ben ik met je eens. Die had dan ook die anderskleurige...
euro of zo, maar...
Ja, dat was toen al dat je dacht van, hoeveel? Ja. Serieus? Maar de huidige, dat is gewoon echt een veredelde polo.
Mm-hmm.
En nou kun je dat ook zeggen van een Audi A3 ten opzichte van een Volkswagen Golf.
Ja.
Maar daarin voel en ruik en hoor je wel waarvoor je betaald hebt. En of dat je waard is en of de hele premium belofte, et cetera, et cetera. Mag je allemaal voor jezelf bepalen. Maar bij de A1 blijft daar wel heel weinig van over. Dat is gewoon echt... Je ziet gewoon dat het hetzelfde infotainment systeem is... maar dan met Audi graphics erop geplakt. Maar het is... Ja, het interieur is ook 1,5% mooier... en dat is het dan wel. Het rijdt niet anders. Motoren precies hetzelfde. Ja, dan wordt het wel echt een marketing dingetje. En ja, nee. Dat had je niet hoeven doen, zeg maar.
Nee.
Het is ook niet zo'n succes, heb ik de indruk. Ze gaan er ook mee stoppen, volgens mij.
Nee, het is ook omdat natuurlijk elektrisch, het hele segment dunt elektrisch heel hard uit.
Ja, zeker weten. En die A1, die zou ik zeker niet missen. Toen kreeg je ook nog zo'n wandstaltige citycarver.
Ja, dat was echt wel...
Nou, zijn die ideeën wel echt op, jongens.
Ja, nee, dat was echt gênant.
Ja, nee, dat had voor mij niet zo gehoeven.
Nee.
Dus.
Kan inkomen, maar wat vind je dan een auto die erg onderschat was?
Nou ja.
Leid ik de volgende rubriek in?
Ja, ik heb hem natuurlijk ooit al met een vlammend betoog verdedigd in deze podcast. Dat weten trouwens luisteraars wel. De Fiat Tipo. De huidige, wel te verstaan. Niet van de jaren 90, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar eigenlijk vind ik dat stiekem een auto die best wel kans had kunnen hebben. Kijk, het is geen goede auto. Als we hem in de test zouden hebben, had hij waarschijnlijk verloren. Want zeker toen hij kwam, motoren achterhaald en lelijk infotainment, lelijk interieur. Maar hij kostte toen wel iets van 23.000 euro. Daar had je qua formaat een C-segmenten voor. Het was eigenlijk gewoon een beetje een Italiaanse Dacia. Dan denk ik, nou ja, met dat merk lukt het ook wel eens met sommige modellen.
Ja.
Dus,
maar die putte echt dan uit gewoon een goed onderstel van Renault en zo.
Ja, maar met het onderstel van de Tipo was verder niet zoveel mis, hoor. Het was gewoon een beetje bazaal.
Ja, ik geloof dat ik hem uiteindelijk niet zelf gereden heb. Dus ik kan er niet een mening over hebben.
Nou, heb je echt wat gemist? Ja. Dat is echt, die verwacht ik de volgende keer wel op de drive list.
Ik ken al dat oude Engelse spul niet, maar dat was een auto die ze op topkeer door de jaren heen dan iedere keer afzeken. En dan ging ze weer een liet ze crashen met een caravan.
Morris Marina, ja. Volgens mij. Ja. Als ik me niet vergis.
En dan was de fanbase boos, want er waren zo weinig. Jullie crashen erin. Zijn reactie crashen ze nog een. Dat was inmiddels een beetje de Fiat Tipo. Maar ik heb hem niet gereden, dus ik ben sceptisch.
Nee, het was niet veel, maar het kostte ook heel weinig. Ja. Dus dan is het relatief gezien wel weer een goed aanbod. En net wat ik zeg, de Panda heeft dat ook. Niemand gaat beweren dat een Panda beter is dan de S-klasse. Maar voor het geld wat je ervoor betaalt, heb je wel gewoon een vrij ruime auto die niet te veel verbruikt, best betrouwbaar is.
Ja.
Dat zal voor die Tipo denk ik ook wel gelden, want de techniek stamde echt uit de jaren 90. Dus ja, net wat ik zeg, het is een Italiaanse Dacia. En dat had ik toch wel iets meer gegund dan wat het gedaan heeft. Zeker de station wagon versie.
Ja.
Dus.
Ja, ze hebben ook weinig geplucht. Ik weet dat ik een keer...
Ja, hij is er niet als PHEV.
Bam, bams. Nee, ik zou een keer ergens staan. Het hadden wij eigenlijk nog niet eens nauwelijks mee gereden. Toen had iemand hem al uitgeleverd in mijn restaurant. Dat je even twee keer kijkt van, want meestal ken ik elk model. En af en toe is nu met verdwaalde iways of dat soort dingen dat ik drie keer moet kijken voor het eerst. En bij die auto zei ik, wat is dat? Het liep in een Fiat. Oh, de Tipo, dat was over in stationwagenvorm. En dan hadden wij hem nog niet eens gereden, weet je wel.
Nee,
het was bijna van, niemand vertellen of we die auto hebben. Weet je, alsof zich ervoor schaamde. Ja.
Nou, ze wisten zelf ook wel, hij was niet ontwikkeld voor West-Europa, dus de kans van slagen was niet groot. Dus dan ga je er ook niet heel veel geld in investeren.
Nee.
Maar ik had er toch wel iets meer, ik had het hem wel gegund.
Ja. Ja, zo ben jij, hè?
Zo ben ik, ja.
Gaan we kijken naar wat voor introducties we allemaal gaan doen. We gaan naar Lancia kijken, wat statisch een aantal design dingetjes gaat laten zien.
Ja, klopt.
Ja, ben benieuwd, want voor eerst sinds de land is wat gaat Lancia überhaupt
doen? Ja, ik dacht dat Lancia een sterfhuisconstructie had, waarbij ze alleen nog de Ypsilon leverden in Italië. En als die klaar zijn, dat het merk gewoon weer ophouden.
Ja, maar elk merk krijgt een kans, hè, bij Stellantis, zeggen ze.
Ja, dus, kennelijk. Nou ja, dat zie je het.
Ja.
Als ze dan ook een beetje in willen investeren, dan is daar niks mis mee.
Ja, nou, ik ben wel benieuwd, want ik heb geen idee wat ze gaan doen.
Ik ook.
Dus dat is leuk. Dan gaat een Marco Gorter rijden met Civic Type R. Nou, daar heeft hij verder niks over te vertellen. Waar ga je heen eigenlijk?
Een circuit in Spanje. Maar ik weet even niet welke.
Oké.
Okay. Ja, dat klinkt waarschijnlijk echt verschrikkelijk verwend. Alleen, dat wordt voor mij pas relevant op het moment dat ik ga inchecken.
Ja, ja, ja.
Want daarvoor, ja, ik ga rijden met die auto. Ik weet de data.
Nee, maar als het dan waarschijnlijk Catalunya was geweest, had je het wel geweten. Dan denk je, oh leuk. Ik bedoel, dit zal niet een van de allerbekendste banen zijn. Want dan had je het wel meteen...
Weet je wat? Als jij even verder praat, dan zoek ik het even op.
Dan ga ik...
Estoril.
In Spanje, zei je?
Ja, het is bijna Spanje.
Ja, dan moet je even goed... blij dat je niet...
Nee, sorry, ik ga naar Estoril.
Dat je valuta moest wisselen. Kom je daar aan met je peseta's in Portugal, zeg maar. Ja, Estoril is in Spanje, ja.
Ja.
Heel goed. Ik ga dan wat praten met designers over de Rolls-Royce Spectre. Hun elektrische Phantom-opvolgers, dat is wel grappig. En ik ga na ook rijden met de Phantom, en die is gefacelift. Maar ik heb deze generatie Phantom überhaupt niet gereden. Dus dat vind ik überhaupt ook wel
geinig. Stond die niet op je to-drive list? Of was dat de Ghost?
Nee, gewoon de Ghost. En die heb ik inmiddels gereden.
Ah, oké. Okay.
Dat is een van de weinigen die we konden afstrepen van de lijst.
Ik denk van jou. Ik denk aan jou.
Ja. Jan Lemkes gaat rijden met de nieuwe Volkswagen Amarok. Dat is leuk voor de kustwacht, zeg maar. Voor de reddingsbrigade.
Ja, de reddingsbrigade. Die erin
inrijdt. Pick-up van Volkswagen. Die volgens mij, het is niet echt mijn segment waar ik heel veel van weet, maar als ik een beetje de testen zag van de bladen en collega's die er verstand van hebben, was hij ook meteen wel beter dan de Nissan Navara's en zo van deze wereld.
Ja, het was vooral wel wat. Kijk, dat zijn ook wel hele basale werkpaarden. En de Amarok was dat, maar dan wat luxer.
Ja.
Beetje eigenlijk, zeg maar, zoals een Range Rover is ten opzichte van een Defender. Ooit. Ja.
Dus het wel, ze zijn succesvol begonnen, dat segment.
Ja.
Dat is wel grappig. Jij gaat rijden met de Peugeot 408.
Ja, dat is de C4X.
C5X.
Een van die, de coupé crossover versie van de 3008, zou je ook nog kunnen zeggen.
Ja.
Kortom, zoveelste variant op het bekende thema bij Stellantis.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of die auto nog een beetje meerwaarde kan hebben, maar ik ben uitermate sceptisch.
We gaan het horen ergens in december. En mag ik daar wel over zeggen al? Ja, iets waar...
Nee. Okay. Mag jij nog niks over zeggen?
Dan gaan we iets doen waar ik niks over mag zeggen. Helemaal leuk. Kijken wat we nog in de garage hebben staan. Het wordt niet heel veel meer, want wij gaan op een gegeven moment eindejaarsvideo's maken.
Ja.
En ik ga, waarbij we onze auto kiezen, wat we een hoogtepunt vonden of interessant dit jaar. En ik ga gewoon nog niet verklappen wat die auto's worden.
Vooral ook omdat we het nog niet zeker weten.
Nee, maar een paar ook wel. Maar het is niet leuk als ze dat nu al zeggen voordat het online staat. Wat ik wel kan verklappen is dat collega Michiel gaat rijden met de Lotus Emira.
Ja.
Hun laatste echte sportwagen naast alle elektrische SUV's van 3000 kilo.
Ja.
En dat doet hij met een Alpine A110. Dat is wel leuk.
Ja, Wordt een favoriet GTO 1 voor volgend jaar. Dus ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ik nog ergens een gaatje vind om heel even een blokje om te gaan met die Emira.
Ja, of je echt anders is dan...
Ik ben toch wel heel benieuwd.
Ik zeg, denk, wat was nou die laatste...
De Evora, denk
ja,
ik.
Ja, dat was echt wel een leuke auto. Wel veel te duur, maar het was wel lekker ouderwets Lotus. Lang geleden trouwens. En we gaan met de Renault Austral, wat stiekem best een aardige auto was, vond ik. Rijden tegen nu een Tucson. Voor mij ga jij dat zelf doen, hè?
Nee, dat gaat collega Sander van Es.
Sander van Es gaat dat doen. Helemaal leuk. Dus hij gaat lekker op twee wielen met de auto door de bocht. Ja, ben benieuwd. Ook wat aan die Austral. Ik denk, ja, van, het is niet dat ik zeg van wow, maar hetzelfde. Ik denk, ja, het is eigenlijk
best oké. Okay.
Goed, ja.
En maar wat je zegt op twee wielen de bocht. Ik weet nog dat ik ooit voor het eerst bij Sander van Es in de auto stapte. Gingen we logistiek. En ik dacht, nou, nu gaat me iets overkomen. Als ik nu uitstap, dan weet ik echt dingen die ik hiervoor niet... Ik weet het niet eens meer. Maar het leuke van Sander is, die rijdt helemaal niet hard als hij op de openbare weg rijdt. Die rijdt gewoon heel gemoedelijk.
Ja.
Dus die heeft echt... niks te bewijzen, joh.
Echt aan en uit.
Ja. Ja. Maar dan zit je naast hem op een circuit en dat je denkt van... gast, remmen. Want je gaat echt serieus hard nu.
Ik weet nog dat... want die zien ineens wat voor meters je laat liggen, zeg maar.
Maar vooral met remmen inderdaad. Ja. Je denkt, gast, doe nou,
maar
doe nou.
En dan praat ik voor mezelf voor wat hij en dat soort mensen... dat ik denk, ik weet de lijnen, hè. Binnen, naar buiten. En dan moet je naar de buitenkant van de baan. Maar mijn buitenkant is dat het buitenste wiel de buitenkant raakt. En zijn buitenkant is dat het binnenste wiel de buitenkant raakt.
Ja, track limit, zeg maar.
Ja, maar echt, dat echt elke curbstone is gewoon voor hem nog onderdeel van de baan. Ja. En dat is heel apart. Omdat,
en daar heb ik grappig genoeg dan weer wat minder moeite mee. Want zolang als de grip en de tractie er maar zijn, kun je het gebruiken, denk ik dan.
Maar je hebt nooit gehad als je dan zo'n vaak is bij, weet ik noem wat, introductie van R8. En dan kan je de afloop nog meerijden met een R8 cup-auto.
Ja, met de cup-auto, ja.
En je hebt dan nooit als je met die man meerijdt en je denkt, oh, dit zijn mijn lijnen ook.
Ja. Ja, nou, hij zal ongetwijfeld een paar centimeter meer vinden die ik niet, omdat hij ook weet welke curbstone wel en geen grip heeft. Want ze rijden er gewoon veel vaker en hebben er veel meer gevoel voor. Maar wat voor mij echt het grote verschil maakt, is het rempunt.
Ja.
Ik denk dan altijd van, ik denk dat het daar ligt. En dat is waarschijnlijk al niet het ultieme, maar dan ga ik er gewoon wel 20 meter voor remmen. Want stel nou dat er iets misgaat, een band die een beetje aan het leeglopen is, of er is toch wat gemorst op die... Dan rijd ik in ieder geval de auto niet plat. Want ik wil niet die knul zijn die auto plat.
En zij remmen nog een keer 20 meter na het punt waarvan jij dacht dat het zou worden.
Precies, maar, alleen zij weten, zij hebben gewoon een soort magisch vertrouwen erin dat het goed komt. Omdat ze het ook heel goed kunnen beoordelen.
Ja.
En zij remmen wel op echt het allerlaatste moment. En dat is waarvan ik altijd wel... schrik is niet helemaal het juiste woord. Maar waarvan ik vind van, nu wordt het wel ongemakkelijk. Ja. Nu moet je wel echt een keertje gaan remmen. Nou helpt het niet dat ik ooit een keertje een instructeur naast me heb gehad die er echt van overtuigd was dat ik later kon remmen. Terwijl ik al een paar ronden zei, joh, die keramische remmen worden nu wel echt een beetje zompig, hoor.
Bij McLaren was dat.
Nee, was bij Jaguar.
Oh, ja.
En toen zei hij, nee joh, dat kan niet. Die dingen die veden niet. En dat hij op een gegeven moment zei, je rempels als ik mijn hand naar beneden doe. En dat deden we. En toen stond ik echt 5 meter voor de bandenstapel, stond ik een keertje stil. Dat hielp niet, zeg maar. Ik weet dat het echt stuk kan.
Ja.
Maar hoe die gasten precies bepalen van, nee, dit is het punt. En ook echt geen centimeter eerder. Dat vind ik altijd wel fascinerend.
Ik kan maar in het Jeroen... Kijk, wij zitten nooit vaak naast Sander, maar onze cameraman natuurlijk wel. En dat cameraman Jeroen een keer vertelde, al heel lang terug mij, met een 500 Abarth, geloof ik zelfs. Op Balocco, wat op zich een leuk baantje is. En dat Sander lekker reed en ook dingen. En dat Jeroen voor de Gijs, nou, ze waren klaar van, oké, maar laat nou eens echt zien wat hij kan. En toen zei hij ook van, nou, dan is dus een deel van gewoon, hoezo curbstones, gewoon je kan door het gras ook nog wel afsnijden en zo. Echt, hij zegt, het ging zo hard. En ook qua uitpersen, dat ze maar één ronde was, gewoon van de auto was op.
Ja.
Dus banden remmen, gewoon eens één rondje. Dat je Sander ook zei van, niet een nieuwe car is, man. Weet je wel, van ik kom auto wisselen. Maar die kan zo'n ding dan zo uitwringen. Ja. Dat is wel gaaf. Ander niveau. Nou goed, ook ja, ze toch aan zei, ik weet met karten een keer dat hij dan gewoon op een baan van een halve minuut, dat Sander er gewoon zeg maar 1,5 tot 2 tellen sneller is. Terwijl we kunnen best aardig karten, wij zeg maar, jij, ik en ook Stefan, allemaal op een tiende van elkaar. En dan weet je, de gasten die iedereen komen zijn heus wel sneller. Die rijden nog echt wel een keer een halve seconde sneller. Maar Sander gewoon 1,5 tel. Gewoon op een halve minuut. Gewoon gast, what the fuck. Ja. Echt, ja.
Ik heb er ook geen verklaring voor. Het is veel meters maken en veel talent.
Hij is ooit Europees kampioen karten geweest. Dus ook, hij weet het al een beetje.
Hij kan het wel.
Maar dat is wel, het is zo bizar. En hij, ik denk, ja, toen was ik ook nog jong en licht en zo. En dat scheelt ook nog wel gewicht. Maar het boeide. Leuk. Altijd meer marge. Goed, dan sluiten we daarmee af. Zitten we met de tijd lekker. Ja, de vraag voor de luisteraar was inderdaad, welke auto verschilt volgens jou het meest van zijn voorganger?
Ja.
Toch? Hou erin. Dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via Apple. Vooral een geschreven review op Apple vind ik erg prettig, want dan weten we waar we wat te winnen hebben. Maar het mag ook gewoon even 5 sterren aantikken. Op Spotify kan dat ook. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.